Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het vijfde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagavond 24 juli 1853 in Londen. De titel van de preek is De verandering der bewegelijke dingen en de vastigheid der onbewegelijke dingen, naar aanleiding van Hebreeën 12, vers 27 en 28. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Toen God de wet op de berg Sinaï gaf, ging dat vergezeld met ontzaglijke tekenen. De levenloze natuur gaf bewijzen van haar almachtige schepper en beefde op zijn vreselijke tegenwoordigheid. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bezuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Exodus 19. Op deze zichtbare bevingen der aarde voor haar ontzaglijke schepper zinspeelt de psalmist, als hij in psalm 68 zegt, de aarde daverde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. En in psalm 77, het geluid uw donders was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Ook de apostel Paulus wijst in het hoofdstuk dat voor ons ligt, in Hebreeën, op deze vreselijke vertoning van Gods ontzaglijke majesteit op de berg Sinaï, als hij zegt, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bezuin en de stem der woorden. De rook en de vlam, waarin de berg Sinaï als omwonden was, en het schudden der stevige aarde waren de tekenen van Gods majesteit, heiligheid en gerechtigheid in het geven van de wet. Maar deze schudding en beweging der aarde gaf nog iets meer te kennen. Het was een afschaduwing en een zinnenbeeld van de beweging der fundamenten der aarde waarop de mensen rusten. Toen de stevige aarde bewogen werd, zo beefden ook al de hopen en verwachtingen die daarop gevestigd waren. Het betekende alzo ook de beweging van die aardse of godische dienst, welke toen heersende was, om plaats te maken voor de Levitische bedeling, welke tot de komst van de beloofde Messias zou standhouden. Dit leren wij uit de merkwaardige profetie van Haggai, waarop de apostel in onze tekst wijst, en die verklaart, en daar dit het voorname werk van ons onderwerp en de sleutel tot onze tekst zal uitmaken, zo willen wij ons daarbij een ogenblik bepalen. In Haggai 2 vinden wij de volgende voorzegging, want alzo zegt de Heere der Heere scharen, nog eens, een weinig tijd zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal al de heidenen doen beven, en ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. In deze treffende woorden heeft Haggai het oog op de wetgeving op de berg Sinaï, toen de stem Gods de aarde bewoog. Maar nu, zegt de apostel, hag is woorden aanhalend en verklarend, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En wanneer werd deze profetie vervuld? Klaarblijkelijk in het komen van Christus. Want als God de hemel bewoog, zou de wens aller heidenen komen, en de toen aanwezig zijnde tempel vervuld worden met heerlijkheid, het welk geschiedde toen de heerlijke Zoon van God, in menselijke gedaante, deszelfs hoven inging. Maar hoe werden toen de hemelen en de aarde bewogen? Letterlijk geschiedde dat bij de kruisiging van Christus, toen de zon haar licht introk, de aarde beven en de steenrotsen scheurden. Deze zichtbare beweging van hemel en aarde waren in een zeker opzicht vervulling van de profetie. Maar de apostel breidt de omvang van de betekenis uit en hij schrijft aan de voorzegging een geestelijke betekenis toe. Als opzicht hebbende tot de beweging en daarop volgende verandering van de Levitische bedeling. Deze uitleg van de apostel wensen wij ten grondslag van ons onderwerp te leggen, in het welk wij 5 onderscheiden zaken te beschouwen hebben. Allereerst, de verandering van de bewegelijke dingen. Ten tweede, het blijven van de onbewegelijke dingen. Ten derde, het ontvangen van een onbewegelijk koninkrijk. Ten vierde, het vasthouden van dezelfde door de goddelijke genade. En ten vijfde, de vruchten en de uitwerkselen die uit dat ontvangen en vasthouden van een onbewegelijk koninkrijk voortvloeien. Dus ten eerste de verandering van bewegelijke dingen. Ten tweede het blijven van onbewegelijke dingen. Ten derde het ontvangen van een onbewegelijk koninkrijk. En ten vierde het vasthouden door de goddelijke genade. En ten vijfde de vruchten en de uitwerkselen. Tot de overweging van deze zaken nodig ik uw biddende en opmerkzame aandacht. De schakels van deze keten die zijn zo nauw aan elkaar verbonden, dat, zo gij niet opmerkzaam zijt, dan zult gij misschien de schoonheid en de zegen van het onderwerp, door de apostel aan ons aan de hand gegeven, niet kunnen zien en bemerken. De verandering der bewegelijke dingen. Ten eerste dan. De apostel legt het als een zekere stelling neer, dat alles wat bewegelijk is of bewogen kan worden, veranderlijk is. Deze grondslag nu is van grote uitgestrektheid en wijd uitgebreide toepassing. Het is van toepassing op al die dingen van het zin en zienlijke. Daar geschiet een aardbeving en ziet, de gebouwen worden bewogen. Een scheur wordt er gemaakt in de muur van enig openbaar gebouw. Die scheur predikt de voorbijganger, zeggende, deze muur zal worden afgebroken. Hij stelt de voorbijganger in gevaar om daaronder te worden verpletterd. Een brug beweegt zich, ze wordt onveilig en daarom moet zij weggenomen worden en door een nieuwe vervangen worden. Hoe eenvoudig en nochtans, hoe algemeen is dat grondbeginsel. Wat het ook zij, al het bewegelijke is onbestendig en alles wat onbestendig is, zal ook te enige tijd een verandering ondergaan. Wanneer God daarom de hemelen bewoog, dan was het omdat zij veranderlijk waren. Maar welke hemelen? Die waar God woont in heerlijkheid? Geenszins. Die hemel is nog bewegelijk, nog veranderlijk. Maar de schaduwachtige hemel, de tempel, met al deszelfs plechtigheden en offeranden, de schaduwen, de Levitische bedeling, waren beide bewegelijk en veranderlijk. Het heilige der heiligen was een schaduw van de hemel, en die heilige plaats werd bewogen toen het voorhangsel scheurde van boven tot beneden. Dezelfde heilige afzondering werd toen bewogen en dezelfde heerlijke inhoud blootgelegd. Als wij in het gezicht van Jesaja lezen dat de Heere zag, zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel, dan wordt ons daarin klaarblijkelijk vertoond dat de tempel een afschaduwing en vertoning was van de hemel, omdat God daar op een verborgen wijze tussen de cherubims woonde. Deze schaduwachtige hemel dus werd eerst bewogen bij de kruisiging van Christus, en 40 jaar daarna door de Romeinen met vuur verteerd en veranderd. Maar de stelling door de apostel hier neergelegd kunnen wij uitstrekken en toepassen op onderscheiden dingen, daar zij een wijdere omvang veroorlooft. Als wij dus zeggen dat alles wat bewegelijk is, veranderd zal worden, dan kunnen wij deze grote grondstelling tot alle aardse goed toepassen. Als punt A bijvoorbeeld nemen wij gezondheid. Kan deze niet bewogen worden? Een zwakke gezondheid, een kwaad zenuwgestel, een ziekelijke toestand. Zie daar woorden welke wij elke dag horen gebruiken. De beweging van de roeden der tent en het klapperen van haar zeildoeken bewijzen dat het geen vaste woonplaats is. Zo spreekt Paulus van het tegenwoordige lichaam als van een tent of een tabernakel. Maar van het toekomstige, het heerlijke lichaam als een gebouw. Elke kwelling, steking of pijn, elke ziekte, krankheid of ongemak is een beweging der tentroeden, een klapperen van de zeildoeken, en zijn dus zekere merktekenen dat zij veranderlijk zijn en dat ze zullen worden weggenomen. Punt B beschouwt ook maar alle eigendommen en bezittingen, het zij klein of groot, van de rijkste kapitalist tot de arbeidzaamste naaivrouw toe. Het is bij elke ademhaling ieder ogenblik bewegelijk, dobberende, waggelende. Het bankroetgaan van een wisselbank vernielt honderden. Een verandering van de mode, het afbranden van een handelsfabriek, een schielijke rijzing of daling van prijzen, en duizenden verliezen hun bezitting en worden uit hun bediening gestoten. Of, punt C, doe daarbij onze dierbaarste natuurlijke genoegelijkheden, onze gezellige banden, vrouw, kinderen, huisgezin en huis, welk een beweging der afgoden, deze huiselijke afgoden, wanneer de dood binnen onze vensters klimt, en vlees en bloed wegvoert naar het kille, stille graf. Ja, wat is er dat niet bewegelijk is? Langdurige vriendschap, samenleving in familieverband, wederzijds vertrouwen, de hoogste natuurlijke oprechtheid en het beste zedelijk karakter, zelfs het edelste verstand en het grootste geheugen kunnen geheel vernietigd en verwoest worden, zodat er niets overblijft dan de bouwvallen welke weggenomen en verplaatst moeten worden. Maar wij mogen de stelling nog iets verder uitweiden. De apostel maakt ze van toepassing op de beweging en daarop volgende wegneming van de Joodse hemel, de tempel te Jeruzalem. In die wijze van plechtige en ceremoniële aanbidding, welke Mozes invoerde. Alzo is er ook nu een wettische godsdienst, een plechtige lippendienst, een fariseese eigen gerechtigheid, een gedaante van godzaligheid, welke God in zijn kinderen eerst beweegt en dan verplaatst en wegneemt. Deze wettische, fariseese godsdienst beweegt hij, gelijk hij de berg Sinaï deed schudden door de wet. De lemen wand, gebouwd op een fundament van rollend zand en overpleisterd met loze kalk, zal door een overstelpende plasregen en een grote stormwind worden gespleten, omgeworpen en verdaan worden. En waartoe zal dan het puin nog voegzaam zijn? Dan, gelijk het Melaatse huis, naar buiten tot een onreine plaats gevoerd te worden? Maar laat ons nog wat verder gaan. Een natuurlijk geloof, het zij hoog of laag, calvinistisch of arminiaans, rechtzinnig in de letter der waarheid of onrechtzinnig, indien het niet anders dan uit de natuur is. Het is bewegelijk, en het is bewegelijk, dan is het ook veranderlijk. Het zal genoeg zijn bij schoon weer, maar niet bij slecht weer. Het zal vaststaan bij stilte, maar wegvliegen in een storm. Alzo ook met de natuurlijke hoop. Het is daarmee gelegen, zoals Bildad haar beschrijft, in Job. Wiens hoop zal worden afgesneden, en wiens vertrouwen zal zijn als een huis der spinnekop. Hij zal zich daaraan vasthouden, maar het zal niet staande blijven. Hetzelfde is waar ten aanzien van de gehele vleeselijke godsdienst met wortel, stam en tak. Wanneer de Heere de ziel in handen neemt, beweegt hij de ganse boom, doet de stam beven, breekt de takken af, werpt hem omver van de wortelen, kapt de stomp af en voert die zo geheel weg. Maar waarom dit alles? Omdat de dingen die gemaakt waren, zouden weggenomen veranderd worden. Een zelfgemaakte godsdienst, het werk van mensenhanden en bearbeid door aardse vingers, heeft geen plaats, noch kan ooit plaats krijgen in het Koninkrijk Gods. Levende godszaligheid, de godsdienst die de ziel zalig maakt, is niet een gemaakte, maar een gegeven godsdienst, een gave Gods, en niet een gesticht van mensen. Het is gelijk de tempel te Jeruzalem en de tempel van Christus lichaam. De ene was gemaakt door mensenhanden en daarom was hij bewegelijk en weg te nemen. De andere was niet door mensenhanden geformeerd en daarom was hij eeuwig en niet te vernietigen. Zo is er dus een godsdienst die door mensen gemaakt wordt en een godsdienst die door mensen aangebracht. De ene is bewegelijk, de ander onbewegelijk. De ene zal vallen, de andere zal staande blijven. De ene zal weggenomen worden, de andere zal eeuwig blijven. Het tweede punt. Het blijven der onbewegelijke dingen. Wij gaan voort om in de tweede plaats te overwegen dat gedeelte van ons onderwerp, het welk rechtstreeks staat tegenover hetgeen wij tot dusver behandeld hebben, namelijk het blijven der onbewegelijke dingen. De grondslag van deze levende waarheid berust op een stelling zo breed en wijd als de voorgaande. Daar zijn bewegelijke en er zijn onbewegelijke dingen. De bewegelijke dingen zullen veranderd worden, de onbewegelijke dingen zullen blijven. Dat is waarheid in de natuur en in de genade. Bewegelijkheid geeft te kennen aanklevende zwakheid, bederf, verval en wegneming. Onbewegelijkheid geeft te kennen sterkte, daarom vastheid, hechtheid en onveranderlijkheid. Maar wat zijn de dingen in goddelijke zaken welke onbewegelijk zijn? Laat ons met Gods zegen een weinig daarvan beschouwen. Ten eerste, een eeuwig verbond, dat in alles wel geordineerd en vast is, dat is een van die onbewegelijke dingen. De raad van de eeuwige drieënige God, met de vastgestelde besluiten voor de wereld, zijn bestaan en de tijd zijn aanzijn hadden, kunnen niet heen en weer bewogen worden door de rusteloze golven van veranderingen en wisselvalligheden. Veeleer zou een berg bewogen worden door de dampen die zich rondom hem verspreiden, dan de eeuwige voornemens en besluiten Gods door de adem der mensen. Hij heeft het voor zich genomen en wie zal het keren? Hij, de Heere, wordt niet veranderd. Een tweede punt is het volbrachte werk van Christus. Dat is ook een van die onbewegelijke dingen. Heeft hij niet met stervende lippen gezegd, het is volbracht? Bijkans zijn laatste woorden waren, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Daarom was ook van tevoren van hem geprofeteerd, dat hij een eeuwige gerechtigheid zou aanbrengen, het welk hij ook deed, toen hij de wet gehoorzaamde en stierf onder dezelfde vloek. En van dit volbrachte werk van de Zoon van God kunnen wij in waarheid zeggen dat alles wat God doet, voor eeuwig gedaan blijft. Niets kan daartoe nog afgedaan worden. Het is een volmaakt werk, een volbrachte zaligheid, een volkomen verlossing. Niets kan dat bewegen, veranderen of vernietigen, en daarom zal het blijven. Het derde punt, het werk van God in de ziel, het koninkrijk der genade, opgericht in het hart, dat is een van die onbewegelijke dingen. Maar misschien zegt gij, ik word zo vaak bewogen vanwege de waarheid en de wezenlijkheid van het werk der genade in mijn ziel. Dat kan waar zijn, maar uw schudden en bewegen over de wezenlijkheid van het genadewerk in de ziel verandert nog beweegt daarom de waarheid van het werk zelf niet. Uw bevatting verandert de goddelijke wezenlijkheden niet. Indien er een werk der genade in uw ziel is, aangevangen, dan is het daar. Indien dat daar gehouden wordt, dan blijft dat daar. En indien de Heilige Geest zijn vrees in uw ziel gegeven heeft, dan bestaat die daar. Deze mogen algemeen bekende, waarachtige zaken schijnen, maar dat zijn zij niet. Ik stel ze alleen in deze vorm voor, om de zaak in een helderder licht te plaatsen. Want ik heb u aan te wijzen dat het werk der genade een eeuwig werk is, en daarom kan het niet bewogen worden door stormen, noch wisseling der tijden. En daarom kunnen twijfelingen en vrezen, welke uit een ongelovig hart telkens weer ontspringen, gelijk schielijk opgroeiend kruid uit een weide of dampen uit een moeras, die kunnen niet vernietigen wat God gewerkt heeft. Ik zal werken, zegt Jehovah, en wie zal het keren of verhinderen? Wedergeboren zijnde, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Het vierde punt. Maar niet alleen blijft het werk der genade als een geheel beschouwd, onbewogen en onverplaatst, maar ook dezelfde samengestelde delen kunnen niet omvergeworpen en weggenomen worden. De genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk, dat is aan zijn zijde. Met andere woorden, het berouwt hem nooit een genadegave gegeven te hebben waardoor hij ze terug zou nemen. Neem bijvoorbeeld het geloof. Dat is een gave Gods en daarom nimmer meer weg te nemen. Ja, wat meer zegt, dat is wezenlijk, nooit te bewegen. Tenminste, nooit te bewegen gelijk het valse geloof bewegelijk is en weggenomen kan worden. Dat ik mijn mening hieromtrent duidelijk en ten volle mogen verklaren door een voorbeeld. Stelt u twee bomen voor. De ene gans dood met wortel en tak, de ander levend van stam en kruisen. Daar steekt een storm op en ziet, de een valt neer met een verschrikkelijk geraas. De ander wordt bewogen, maar blijft in zijn plaats. Hij buigt een ogenblik door de wind, maar zodra de storm bedaard is, keert hij ongedeerd tot zijn vorige gedaante terug. De dode boom wordt nu omgehakt en weggenomen, maar de levende boom blijft bekleed met loof en vrucht. Of het mogen zijn dat de vrucht er afgeschud werd door de wind en de boom alleen vast bleef staan. Zo ook met de vruchten van het geloof als vreugde, vrede, vrijmoedigheid, verzekering, gemeenschap met God. Zij kunnen bewogen en van haar telende boom schijnen af te vallen, maar het geloof zelf blijft onbewogen. Dit is een teer punt, mijn vrienden, en het eist daarom een nauwkeurige behandeling, maar toch geloof ik dat mijn stelling in haar wezen waarheid is. Beschouw het maar enigszins van dichterbij, en ik twijfel niet of gij zult de waarheid daarvan inzien. Zeg, een mens heeft een vals geloof. Het is bewegelijk, en wie beweegt het? God, en waartoe? Opdat hij het weg zal nemen. Zeg daarentegen, een mens bezit het ware geloof. Het is bewegelijk. Maar wie beweegt het? Niet God, maar het ongeloof. God beproefde Abrahams geloof, maar nam het niet weg. Indien het ware geloof bewegelijk was, even gelijk het valse geloof. Waarin zouden zij dan van elkaar verschillen? En waarin zou het levend geloof meerder zijn dan het dode geloof? Wij lezen van sommigen dat zij maar voor een tijd geloven en dan weer afwijken. Van anderen daarentegen dat zij ontvangen het einde huns geloofs, namelijk de zaligheid hunner zielen. Saul en Judas hadden het geloof der eersten, David en Petrus dat der laatsten. Ze allen werden bewogen, maar de beide eersten vielen, gelijk de dode boom, om niet weder op te staan. De beide laatsten keerden, gelijk de levende boom, tot hun plaats terug. Zo ook met de goede hoop door genade. Zij kan diep beproefd, en het hart kan zeer beven en schudden, en gelijk het oude Israël als de bomen des wouds door de wind bewogen worden. Ja, zelfs kan een kind van God ertoe komen om onder vlagen van moedeloosheid en ongeloof met Jeremia te zeggen, mijn hoop is van den Heere vergaan, of met Job, hij heeft mijn hoop geschud gelijk een boom. Maar het is niet wezenlijk zo. Zij is een vrucht en genade des geestes, en daarom blijft zij, gelijk Paulus zegt, nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Om diezelfde reden dus ook is de liefde onbewegelijk. Zij kan allerscherpst worden beproefd. Ja, bij tijden zelfs schijnen uitgeblust en met as bedekt te zijn, maar zij kan nooit uit het hart eens gelovigen worden weggevaagd. Daarom zegt de apostel, de liefde vergaat nimmer meer. Alzo zijn ook de getuigenissen, welke God aan de ziel geeft, de belofte die hij haar toepast, de tekens die hij haar ten goede meedeelt, de vriendelijke toelachingen van zijn aangezicht, de bezoeken van zijn tegenwoordigheid, dingen welke altijd blijven. Zij zijn niet bewegelijk door de aardbevingen der wet. Konden zij daardoor bewogen worden, het zou een blijk zijn dat het dingen zijn welke gemaakt waren. Doch zij zijn niet gemaakt, maar gegeven. Vleeselijke handen formeerden ze nooit. Aardse vingers konden die nimmer weven. De hamer van de schepsels sterkte smeden haar nooit op het aanbeeld van menselijke verdiensten. Ziet gij nu niet de lijn die de bewegelijke van de onbewegelijke dingen afscheidt? De bewegelijke dingen zijn die welke gemaakt zijn, de onbewegelijke dingen zijn die welke gegeven zijn. En om het in korte woorden samen te trekken, zo zeggen wij: de godsdienst welke van mensen gemaakt is, is bewegelijk, en daarom zal die veranderen. De godsdienst die van God gegeven is, is onbewegelijk, en daarom blijft zij eeuwiglijk. Het ontvangen van een onbewegelijk koninkrijk. Maar wij gaan voort tot ons derde punt, het welk is de weg waarin, of hoe dit onbewegelijk koninkrijk ontvangen wordt. Hoe schoon staat dat eerste vers van onze tekst in verband met het tweede? En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, al zou wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Hier zien wij dus dat er een koninkrijk is, het welk niet bewegelijk is. En welk koninkrijk is dat? Het is het koninkrijk der genade hier en het koninkrijk der heerlijkheid hiernamaals. Het koninkrijk, het welk is gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. het koninkrijk waarvan de Heer Jezus Christus het hoofd en de alleenheerser is. Dit is dat onbewegelijke koninkrijk. Aardse kronen vallen van de hoofden des heersters. Wereldse vertroostingen verwelken en sterven. Tijdelijke vooruitzichten worden bewolkt. Alles wat de wereld geluk noemt, o, hoe splijt het zelfs tot zijn grondvesten. En hoe spoedig zullen wij alles bewogen zien, gelijk een herderstent. Maar er is een koninkrijk, het welk onbewegelijk is. Een koninkrijk van tegenwoordige genade, in het hart bevestigd, door de hand van God. En een koninkrijk van toekomstige heerlijkheid, waarin zich het koninkrijk der genade openbaart en oplost. Maar dit koninkrijk hebben wij te ontvangen. En daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, het is niet te verdienen, noch in te werken, maar als een genadegave van God te ontvangen. Hierdoor wordt het bij vernieuwing duidelijk wat ik heb geprobeerd te bevestigen. Het onderscheid tussen een gemaakte en een gegeven godsdienst. Tussen werken en genade. Daarom wordt het volk van God door de Heere genoemd. Kinderen des koninkrijks. En door Jacobus... erfgenamen des koninkrijks. Dit koninkrijk ontvangen zij door het geloof. Hoe ontving onze koningin haar koninkrijk? Haar oom stierf en zij was de wettige erfgenaam. Zo volgde zij dus in het koninkrijk met het volste recht. Maar wanneer ontving zij het? De tijding kwam tot haar. De koning is gestorven. En zij geloofde die boodschap. En door die te geloven ontving zij het koninkrijk, het welk nu het hare was in haar hart. Zo ook in de genade. Gods kinderen zijn erfgenamen Gods, en mede-erfgenamen van Christus. Maar, alhoewel zij erfgenamen zijn, zo worden zij dikwijls buiten het koninkrijk gehouden door hun vrezen. Zij kunnen menigmaal niet komen tot de waardigheid en het voorrecht van koningen en priesters goden te zijn. Maar wanneer de boodschap des Heren tot hun harten doordringt, wanneer er een ontdekking en openbaring van de Heer Jezus plaatsgrijpt, dan wordt hij in hun ziel ontvangen als de Christus Gods. En met hem te ontvangen, ontvangen zij ook het koninkrijk. Ziet op de verloren zoon. Hij keerde zich blootsvoets en bedekt met lompen tot zijn vaders huis. En wat deed zijn vader toen? Wendde hij zijn aangezicht van hem af, als een billijke wraak over zijn snoot gedrag? Nee, geen zins. Maar hij viel hem om de hals en kuste hem, en zei tot de dienstknecht, breng voort het beste kleed en trek het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Maar hoe lijdelijk was de verloren zoon in dit alles. Alles wat hij deed, was te ontvangen wat er gegeven werd. Zijn schouders ontvingen het kleed. Zijn vinger ontving de ring. Zijn voeten ontvingen de schoenen. En toen het gemeste kalf was toebereid, ontving zijn mond de spijze. Alzo ontvangt een kind van God het onbewegelijk koninkrijk. Maar hoe? Door het geloof. Het geloof omhelst wat God ontdekt, neemt aan wat God toepast en ontvangt wat God geeft. Ziet gij nu niet hoe noodzakelijk het is dat de bewegelijke dingen veranderd zijn, opdat het onbewegelijke koninkrijk zou blijven? Daar is voor het koninkrijk der genade geen plaats in het hart, zolang het eigen zelf daar heerst op zijn prachtige troon. Wettigheid, eigen gerechtigheid, vleeselijke heiligheid zijn even zulke grote sluitbomen om Christus in het hart niet te ontvangen als zonde en onheiligheid. Maar laat het hoovaardige, farizeese, eigen ik eens geschud worden van zijn standplaats. Laat de zondaar sidderen voor God. Laat de veroordelende wet in de conscientie komen en al zijn eigen gerechtigheid verteren, laat hem beven voor de toekomende toren, en dat onder het vonnis der veroordeling. Zijn wettische hoop mogen wegvliegen, gelijk rook uit de schoorsteen of kaf van de dorstvloeren des zomers. Er laat er dan een ontdekking zijn van de Heere Jezus. O, welk een aannemen van de zaligmaker zal er dan plaats hebben? Dan ontvangt hij hem, gelijk Jozef Hart zegt, in zijn beste kamer. Christus is koning en hoofd in Sion, en daarom, waar Christus ontvangen wordt, daar worden ook zowel zijn bevelen als zijn beloften aangenomen. Een koninkrijk zonder wetten is even zulk een grote ongerijmdheid als een koning zonder onderdanen. Daar is zowel een gehoorzamen als een geloven van het evangelie, zowel een ontvangen van de Heere als heerser, als een zaligmaker om te behouden. De dauw en de regen die de aarde bevochtigen, doen haar ook vruchtbaar zijn. En dezelfde genade is het die de zonde vergeeft en overwint. Dit is dan dat onbewegelijk koninkrijk. Wij mogen bewegelijk zijn en geschikt worden, maar daar is geen beweging van het koninkrijk. Veronderstel dat gij al uw geld had uitstaan in een wisselbank en enigszins bekommerd waard of de bank wel zeker genoeg was. Maar zouden dan uw vrezen de bank onvermogend maken om te betalen? Wel nee. Immers, evenmin als uw betrouwen op haar ze zeker maakt, zo ook in de genade. Gij moogt vrezen, twijfelen en beducht zijn, maar daarom blijft het koninkrijk hetzelfde. Twijfelmoedigheid en ongelovigheid veranderen de waarheden niet. Indien God een werk der genade in uw ziel werkte, dan is dat daar. En indien hij u geloof, hoop en liefde gaf, dan heeft hij u deze genadegaven des Heilige Geestes gegeven. Deze zijn beslissende wezenlijkheden. Wat ik ook vrees, of wat ik ook gevoel, zij worden daardoor niet veranderd. De ziel mag in het donker verkeren, de liefde verkouden, en de dingen Gods uit het oog verliezen, maar evenwel zijn zij daar. Want indien ik, op enige afstand zijnde naar de Sint-Paul zie, maar door de veelvuldige rook en damp verhinderd wordt die te aanschouwen, zo wordt dat grootste gebouw door mijn niet zien niet weggenomen. Laat de zon slechts door de nevels breken, en ik aanschouw dadelijk de koepel met al zijn edele gedeelten. Alzo ook, wanneer de Heere ooit iets goeds aan uw ziel deed, het zij veel of weinig, indien hij u gaf een greintje genade, in u opwekte een straaltje hoop, of in u uitstortte en straal liefde, het koninkrijk is daar. Uw oog mag verdonkerd zijn, nevels en dampen mogen u het gezicht benemen, maar wanneer de zon schijnt, zal het in al derzelver wezen en schoonheid uitkomen en glinsteren. Het vierde punt. Het vasthouden van datzelfde door de goddelijke genade. Dat is in de vierde plaats, laten we dan zien, de weg in welke dit koninkrijk wordt vastgehouden. Daar is een vasthouden aan de genade, gelijk de Heere spreekt tot de gemeente te Philadelphia. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Behoud het goede, zegt de apostel, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop vasthouden. Zo ook hier, laat ons de genade vasthouden. Waarom? Omdat, indien wij genade hebben, en alhoewel wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen hebben, het nochtans het menigmaal zal gebeuren dat vele dingen zich daarop toeleggen, die genade te beproeven en ze schijnbaar geheel zal wegnemen. Dezelfde genade dus, waardoor het koninkrijk ontvangen wordt, is noodzakelijk om de gift te houden. En dezelfde gezegende geest die het koninkrijk in de ziel brengt, moet dat koninkrijk staande houden, het welk hij heeft opgericht. En hier is de verborgenheid. Hier openbaren zich de beproevingen des geloofs. De ziel zegt, heb ik Christus niet ontvangen? Was er geen tijd, een gezegende tijd in mijn bevinding, dat hij aan mij geopenbaard werd? Toen ontving ik hem en nam hem aan als de Christus Gods. Ik gevoelde hem dierbaar. Hij was nabij en beminnelijk aan mijn hart. Maar nu is hij heen gegaan. Zijn tegenwoordigheid wordt niet genoten. De openbaringen zijner liefde houdt hij in. En nu, welk een behoefte aan geloof om te geloven dat de Heere zichzelf openbaarde. Het ongeloof zegt, het was alles bedrog. Twijfelmoedige inwerpingen zeggen, het was een loutere aanporring van het natuurlijk verstand. En daar steken zich de twijfelingen mede in. Vrezen beginnen te werken. Mismoedigheden plagen de ziel. De Satan beangst het gemoed. En het schijnt bijna geheel gedaan te zijn met haar. En wat hebben we nu nodig? Genade, en bijzonder de genade des geloofs, om vast te houden wat ontvangen werd. Dit is de strijd, het gevecht, de beproeving des geloofs. In het ontvangen is het geloof als het ware lijdelijk, maar in het vasthouden dadelijk. Daar is geen beproeving van het geloof in het aannemen wat God geeft. De beproeving is om het gegevene vast te houden, wanneer zonde en Satan dat uit de hand zoeken te wringen. Daar zijn er die nogal toestemmen dat de genade vrijmachtig gegeven wordt, maar dat, wanneer zij eenmaal gegeven is, zij, als het ware, zichzelf onderhoudt. Doch ik voor mij zal, wanneer ik een steen door zichzelf zie hangen in de lucht, dan zal ik ook geloven de zichzelf onderhoudende kracht der genade. Het geloof wordt in de Heilige Schrift gezegd de werking Gods te zijn. En zij die het bewaren, bewaren het in de kracht Gods. Dezelfde genade die het geloof gaf, moet ook het geloof staande houden. Dezelfde genade die de hoop ingaf, moet de hoop onderhouden. Dezelfde genade die de liefde instortte, moet de liefde verwarmen in het hart. Alles is door genade, van het eerste tot het laatste, van het begin tot het einde. Verzocht de Satan u nooit om alles op te geven, uw belijdenis te verlaten, de plaats uw aanbidding vaarwel te zeggen, uw naam als lidmaat der kerk te doen doorhalen en al uw hoop weg te werpen. Maar waarom hebt gij dat allemaal niet gedaan? Gij zoudt het gedaan hebben, indien God u geen genade gegeven had, om de verzoeking te wederstaan. Zijt gij nooit verzocht, u maar in de zonde te dompelen? Is het u niet duizenden malen gebeurd, dat u werd tegengeworpen, dat er nooit iets in uw ziel gedaan werd door de kracht van God? Wat heeft u zo lang gehouden aan het woord der getuigenis, aan de troon der genade, aan het horen der waarheid, bij de belijdenis van de heilige naam van Jezus? Genade, gelijk Paulus zegt, door de genade Gods ben ik die ik ben. Wat is hier dus de voorname zaak? Om te geloven, in spijt van het ongeloof, te hopen, in spijt van alle moedeloosheid, lief te hebben, in spijt van alle koudheid, ja, zelfs vijandschap, te bidden, hoewel geen antwoord bekomende, te horen, hoewel bijna geen zegen te ontvangen, de Heilige Schrift te onderzoeken, hoewel gij daar bijna geen troost voor uzelf in vindt. Hier is de beproeving des geloofs, steeds voor te gaan, verflauwende nog haastende, en door de genade vast te houden datgene, het welk genade gegeven heeft. De vruchten en uitwerkselen die uit dat ontvangen en vasthouden van een onbewegelijk koninkrijk voortvloeien. Het vijfde punt. Beschouw nu nog eens dan de vruchten en de uitwerkselen die uit dit alles voortvloeien. Een kind van God kan niet altijd, ja, zelfs niet vaak, zijn eigen genade zien. Hij kan haar zien in anderen, en zij kunnen het in hem zien, maar hij schijnt ertoe geneigd om die van anderen spoediger voor echt aan te zien dan de zijne. En van waar komt dit toch? Het is omdat er zoveel in hem is dat met genade in tegenstand is. En als hij daarop ziet, zegt hij, kan ik genade hebben? Zou ik dan zijn wat ik nu ben? Zou ik handelen zoals ik nu doe? Zou mijn hart dan zo vleeselijk en zinnelijk zijn? Zouden mijn lusten en driften dan zo sterk zijn? Zouden mijn verzoekingen zo vermogend zijn, als ik genade had? Om u hier dan, arme twijfelaars, te hulp te komen, hebben wij zeker het kentekenen en bewijzen van de inwendige bezitting der genade nodig. Van twee wordt in het bijzonder hier gesproken, eerbied en goddelijke vrees. Vindt gij deze zustergenade niet in uw hart? Hebt gij geen eerbied jegens God? Wanneer gij tot hem nadert in uw verborgen gebed, is er dan geen eerbied voor zijn grote majesteit? Hier is een kenmerk van genade. Verwonder het nooit uw hart, wanneer gij de naam Gods hoorde lasteren en onteren, is de vermetelheid u een zeer afschuwelijke en vreselijke zonde? Zoudt gij niet liever, ik weet niet wat zijn, dan een huichelaar? Ziet en gevoelt gij de oneindige ongelijkheid en afstand tussen u, een vuil en een bezoedeld zondaar, en hem, een rein en heilig Jehovah? En hebt gij geen goddelijke vrees? Vrees van die grote God des hemels te beledigen? Onderzoek en peil uw hart tot de bodem toe, en zie eens of er geen goddelijke vrees in uw ziel werkende is. Is er, na uw afwijkingen en struikelingen, geen boetvaardigheid, droefheid en berouw? Dit zijn de vruchten van de goddelijke vrees. Een God welbehagelijk te dienen, is hem te dienen met eerbied. En wanneer goddelijke vrees geoefend wordt, indien gij een greintje heilige eerbied, een sprankje van de goddelijke vrezen bezit, dan zijt gij een christen, een kind van God, een erfgenaam der heerlijkheid, en gij hebt een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Maar gij zegt misschien, en ik zeg het met u, gave God dat ik meer geestelijk en hemelsgezind was, en dat mijn hart meer gezet was op de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Wel nu, deze dingen zijn zeer begeerlijk. Ik kan van mijzelf en velen uwer zeggen, dat wij deze dingen genoten en haar zoete wezenlijkheid gevoeld hebben. Maar wij zijn niet altijd daar. Wij hebben een aardsgezind hart, een verdorven vlees, het welk begeert tegen de geest, zodat wij niet doen kunnen hetgeen wij willen. En nochtans, met dit alles kunnen er in een kind van God toch bewijzen en kenmerken van genade zijn. En spoor nu eens na, het welk ook in deze mijn oogmerk was, het werk der genade aan uw ziel gewerkt, en zie, of daar geen keten is met deze onderscheiden schakels. Eerst een bewegen, daarna een wegnemen, veranderen, vervolgens een ontvangen, dan een vasthouden, en eindelijk een dienen van God, uit wien dit alles afdaalt, met eerbied en goddelijke vrees. Vijf dierbare schakels en allen nauw tezamen verenigd. Zo heerst genade door gerechtigheid tot het eeuwige leven, en alles strekt zich uit en moet terugkeren tot het prijzen, eren en verheerlijken van een drie-enige Jehovah. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.